Om 2 uur 's ochtends in West Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Ilham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunten van de week. Vandaag in de geschiedenis. Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is diverse, aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesische regering vraagt aan de Europese Unie om palmolie niet te discrimineren. De Indonesische regering heeft de Europese Unie gevraagd om palmolie niet te onderscheiden van andere plantaardige olieproducten, zoals zonnebloemolie en sojaolie. Dit werd verklaard door plaatsvanger 1 van de coördinatiesector voor maritieme soevereiniteit, coördinerende ministerie van het Maritieme Zaken, Purbaya Yudhisadewa, tijdens een paneldiscussie over een plan om het gebruik van op biobrandstof gebaseerde oliepalm door de Europese Unie in Jakarta op vrijdag te verbieden. Purbaya Yudhisadewa zei dat zijn doel is niet om de Europese Unie te dwingen palmolie te gebruiken, maar zijn partij wil gerechtigheid voor de behandeling die wordt gegeven tussen palmolie en andere plantaardige oliën. Eerder heeft Indonesië zijn bezorgdheid uitgesproken over het Europese Unieplan om de toegang van palmolieproducten uit producerende landen tot de regio te verbieden, waar Indonesië's werelds grootste oliepalmproducent ter wereld is. Voor Indonesië is palmolie een nationaal probleem omdat het een van de belangrijkste grondstoffen is met duurzaamheidsnormen en nauw verbonden is met het leven van miljoenen lokale boeren die in de eerste plaats afhankelijk zijn van de handel in palmolie. We gaan naar het volgende nieuws. Het hoofd van de Indonesische politie nodigt de internationale wereld om terrorisme samen te bestrijden. De chef van de Indonesische nationale politie, generaal Tito Karnavian, riep de internationale gemeenschap op om gezamenlijk terrorisme te bestrijden. Politiecommandant in Jakarta op vrijdag 25 mei zorgde er ook voor dat de toestand van Indonesië veilig was na een reeks terreuraanslagen eerder deze maand. Op vrijdag nodigde de chef van de politie verschillende ambassadeurs uit in zijn residentie. Daarom nodigt Tito andere landen uit via de vertegenwoordigers van elke ambassadeur om gezamenlijk terroristen te bestrijden. Voor sommige ambassadeurs zorgde het hoofd van de politie er ook voor dat de toestand van Indonesië veilig was. Ditukar na via leg uit dat de leden na een golf van terreuraanslagen in Surabaya en Riau 417 vermoedelijke terroristen hebben beveiligd. Tito Karnavian hoopt dat de prestaties van zijn personeel het internationale vertrouwen in Indonesië kunnen behouden. Bovendien zorgt de taak van de politie niet alleen voor een gevoel van veiligheid voor de gemeenschap, maar zorgt er ook voor dat de sfeer bevoordelijk blijft voor het internationale vertrouwen. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesische ambassade in Bratislava hield een seminar over terroristische deradicalisatie in Indonesië. De ambassade van de Republiek Indonesië in Bratislava organiseerde in samenwerking met het Institute for Asiatische Studies in Bratislava een seminar getiteld The Radicalization of Terrorists in Indonesia door de spreker van de regionale en multilaterale samenwerkingsdirecteur van het Nationaal Agentschap voor de Bestrijding van Terrorisme, Andika Krisnayudanto, voortdragen. Raadslid van Sociale en Culturele Zaken van de ambassade van Indonesië in Bratislava, Lili Meliani, vertelde naar Antara London op donderdag 24 mei dat het seminar werd gehouden in marge van de delegatie van het Nationaal Agentschap voor de Bestrijding van Terrorisme naar het Global Security Bratislava 2018 Forum. Andika Krisnayudanto beweerde dat geen enkel land ter wereld immuun is voor het probleem van terrorisme, waaronder Indonesië. Daartoe draagt Indonesië verschillende stappen te zetten in de strijd tegen het terrorisme, inclusief de radicalisering voor gevangen terroristen, personen of groepen die verwant zijn met terroristen, families van gevangenen genomen terroristen of zij die niet langer terrorist zijn. We gaan nu naar het volgende nieuws. Jordanië nodigt Indonesische investeerders uit om van Jordanië een springplan naar een andere regio te maken. Indonesië en Jordanië hebben in economische termen complementaire relaties ontwikkeld. Dit werd door de Jordaanse ambassadeur in Indonesië, zijn excellentie Walid Al-Hadid, onlangs in een speciale interview met de RRI World Change, de stem van Indonesië, in verband met de verjaardag van de onafhankelijkheidsdag van Jordanië, die op 25 mei valt. Ambassadeur Hadid zei dat Jordanië producten exporteerde die Indonesië niet had geïmporteerde producten die Jordanië niet produceerde. Om de economische samenwerking tussen beide landen te verbeteren, nodig Wali Al-Hadid Indonesische beleggers uit om in zijn land te investeren.
I here invite Indonesian investors to come to Jordan.
Ik ben hier om Indonesische investeerders uit te nodigen om naar Jordanië te komen, om te investeren en samen te werken met hun partners en van Jordanië een springplank te maken naar Europa, Noord-Afrika, Afrika in het algemeen en naar de golfstaten en de rest van de wereld. Open energiesector, open water, open toerisme voor investeringen, informatietechnologische sector en industriële sector. Daarom verdelen we ons land in verschillende ontwikkelingszones. Ambassadeur Walid Al-Hadid verklaarde verder dat het handelsvolume van Indonesië en Jordanië in 2016 bijna 260 miljoen Amerikaanse dollar prijkte. Hij is van mening dat beide landen het potentieel hebben om de komende jaren hun aantal te verdubbelen, tot zelfs een drievoudige. Volgens hem hebben Indonesië en Jordanië om dit te bereiken vorig jaar een ondernemingsraad gelanceerd die als een middel zal dienen om de investeringen van beide landen te verhogen. We gaan nu naar het laatste nieuws. De uitvoer van verwerkte visserijproducten naar Japan is toegenomen. De export van visserijproducten door PT Dua Putra Utama Makmur TBK Pati Regency Central Java naar Japan in 2017 is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zoals geciteerd door Antara, de directeur van PT Dua Putra Utama Makmur, Risma Ardi Chandra in Pati Medan Java op donderdag 24 mei, zei dat het export naar Japan is ook de grootste vergelijken met andere exportbestemmingen. Hij zei dat de uitvoer naar Japan nu goed is voor meer dan 75% van de totale export met een groeiend aantal kopers in fasen. Daardoor richt het bedrijf de Japanse markt op, met name producten met toegevoegde waarde en premium categorie. Momenteel werkt het bedrijf volgens Risma Adichandra samen met ongeveer 10 grote afnemers voor de Japanse markt. In aanvulling op Japan, het marktaandeel van producten geproduceerd door PTTPOM, namelijk China, Vietnam, Verenigde Staten, Hongkong, Taiwan, Australië, Maleisië en Singapore. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het hoofdpunt van de week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Irham in het programma Het Hoogtepunt van de Week. En de titel voor vandaag is: de president verwacht dat Kertajati Airport economische impact zal geven aan West-Java. Luisteraars, het presidentiële vliegtuig van Indonesië 1, dat de entourage van president Joko Widodo bracht, werd het eerste vliegtuig dat landde op donderdag op West Java International Airport of BIJB Kertajati, Majalengka, West Java. De landing van de presidential aircraft Indonesia 1 werd begroet met een waterbegroeting door 2 auto's aan de linker- en rechterkant van het vliegtuig. De waterbegroeting, het eerste bord bij BIJB Kertajati, duurt ongeveer 1 minuut. President Joko Widodo sprak, nadat hij uit het vliegtuig was gestapt, zijn hoop uit dat Kertajati Airport in Majalengka een luchthaven wordt die diensten kan verlenen aan alle inwoners van West-Java en natuurlijk alle Indonesische mensen die naar West-Java willen gaan. Daarnaast hoopt de president ook dat de operatie op Kertajati Airport economische gevolgen zal hebben, zowel voor Majalengka als voor West-Java als geheel. President voegde er ook aan toe dat Kertajati Airport zal worden geïntegreerd met Patimban Harbor, omdat de afstand van Kertajati Airport naar Patimban ongeveer 40 kilometer is. Hij zei dat de integratie het gemakkelijker zou maken om servicefaciliteiten aan te bieden aan investeerders die binnenkomen, zodat ook de economische groei in West-Java goed en verbeterd zal zijn. De bouw van de luchthaven van Kertajati in Majalengka, beoordeeld door president Jokowi als een succesvolle proef. De centrale overheid, de provinciale overheid van West-Java en ook privébedrijven werken samen om deze luchthaven te bouwen. Volgens de president zal een dergelijk bedrijfsmodel worden ontwikkeld in andere provincies, op andere gebieden, zodat de snelheid van ontwikkeling echt voelbaar is bij het publiek. President Jokowi verklaarde dat de minister van Transport hem heeft verteld dat er op 8 juni al een commerciële vlucht is die op de luchthaven Kertajati is binnengekomen. De president zei ook dat de landingsbaan van Kertajati Airport zou worden ontwikkeld en uitgebreid zodat grote vliegtuigen op de luchthaven kunnen landen. Niet alleen Kertajati Airport, volgens president Jokowi, zal de bouw van andere luchthavens, met name die in het Nationale Strategische Programma worden voortgezet, zal continu worden voortgezet. Net als de luchthaven in Kulon Progo Regency, Yogyakarta, hoopt de president ook dat het einde van volgend jaar kan worden voltooid, zodat volgend jaar in Lebaran al veel nieuwe luchthavens operationeel zijn. President Jokowi was tijdens zijn bezoek aan Majalengka vergezeld door de coördinerende minister van Milieu Luhut B. Panjaitan, president stadschef Muldoko, minister van Vervoer Budi K. Sumadi, minister van Marine Zaken en Visserij Susi Pujiastuti en West-Java-gouverneur Ahmad Heriawan. Luisteraars, dat was het programma Het Hoogtepunt van de Week.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 27 mei 1964, de dood van Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was de eerste en oudste premier van India. Hij werd premier van India van 1947 tot 1964. Als een leidende figuur in de onafhankelijkheidsbeweging van de onafhankelijkheid van India, werd Nehru door de Congrespartij verkozen om de functie van eerste onafhankelijke Indiase premier aan te nemen en werd hij herkozen toen de Congrespartij de eerste algemene verkiezingen in India won. Als een van de grondleggers van de Non-Aligned Movement was hij ook een belangrijk figuur in de internationale politiek in het naoorlogse tijdperk. Onder leiding van Mahatma Gandhi was Nehru een charismatische en radicale leider die pleitte voor de volledige onafhankelijkheid van Brits Rijk. In de lange strijd voor Indiase onafhankelijkheid, waar hij de verzorger werd, werd Nehru uiteindelijk erkend als Gandhi's politieke erfgenaam. We gaan verder met de gebeurtenis van 27 mei 1971, de treinongeval in Dahlerow, Duitsland. Het treinongeval van Dahlerow vond plaats op 27 mei 1971 in Dahlerow, een klein staatje in Radevormwald, West-Duitsland. De treinen van goederen en passagierstreinen botsen direct. 46 mensen stierven bij het ongeluk. 41 zijn de senior studenten van Geschwister School Schule in Radevormwald. Dit is het dodelijkste ongeval in West-Duitsland sinds de oprichting. Het juridische proces dat de oorzaak van het ongeval onderzoekt, duurde 1 jaar. De precieze oorzaak van de gebeurtenissen werd nooit bepaald, omdat de Dahlerow treindienstleider stierf bij een auto-ongeluk kort na het treinongeval. We beëindigen met de gebeurtenis van 27 mei 2006, de aardbeving in Yogyakarta. Een krachtige tektonische aardbeving schommelde op 27 mei 2006 in het speciaal territorium van Yogyakarta en Midden-Java. De aardbeving bedroeg 5,9 op de schaal van Richter. Deze aardbeving zorgde ervoor dat 600 mensen stierven en schade aan gebouwen, elektrische installaties en communicatie. De Prambanan Tempel leed ernstige schade en werd tijdelijk gesloten om opnieuw te worden onderzocht wat de omvang van de schade was. De Borobudur Tempel, niet ver van de locatie van de aardbeving, heeft geen aanzienlijke schade geleden. Beste luisteraars, dat was Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is de voorbereiding van de Aziatische Spelen is bevredigen. Luisteraars, de bereidheid Indonesië bij het organiseren van de Aziatische Spelen voor Asian Games 2018 werd geprezen door twee vertegenwoordigers van twee deelname landen, namelijk het Koninkrijk Saudi-Arabië en Japan. Afgevaardigden van elk Nationaal Olympisch Comité of NOC arriveerden op dinsdag 22 mei in Indonesië. Tijdens de voorbereidingen van de Aziatische Spelen werden zij vergezeld door vertegenwoordigers van het organiseren Comité Aziatische Spelen 2018 of INASCOP. De Saudische NOC-delegatie kwam met een groep van 10 personen, terwijl Japan 6 personen was. Hoewel beide NOC's in kleine groepen komen, vragen ze veel aandacht, vooral met betrekking tot de gereedheid van het kamp van sporters, arena en transport. Secretaris-generaal van INASCOP, Eris Herianto, zei hier op dinsdag 22 mei dat beide NOC's tevreden zijn met de bereidheid van Indonesië om de Aziatische Spelen 2018 in augustus te houden. Hij verklaarde dat ze in het algemeen tevreden waren, ook dat de input voor de implementatie soepel kon verlopen. Saudi-Arabische delegatieleider Prins Fahad bin Jalawi Al Saud was blij met de voorbereidingen van Indonesië. Fahad bracht met name vertegenwoordigers uit de raad van bestuur van enkele van de vlaggenschappen van het land naar de Aziatische Spelen. De taken van de sport zijn karate, schieten, wielrennen, handbal en taekwondo. Fahad zei dat de bezorgdheid van de Saudische NOC zich concentreert op de gereedheid van atletenkampen en een aantal arenas, vooral die gebieden die het strijdtoneel zullen vormen van de vlaggenschepen van Saudi-Arabië. De Japanse delegatie, waarvan de meerderheid vertegenwoordigd wordt door de sportafdeling van Japan Olympic Committee of JOC, heeft zich ook bereid verklaard. Tijdens zijn bezoek richtte Japan zich ook op het verzekeren van de voltooiing van alle paraatheid in de arena. Volgens de vertegenwoordiger van de Japanse delegatie, Kenji Kasahara, is het aantal nieuwe sporten dat deelnam aan de Aziatische Spelen van 2018 de belangrijkste zorg van het land, zoals rollersporten, klimmen en honkbal of softbal. De aandacht van Japan is erg hoog, omdat deze sporten ook meedoen aan de Olympische Spelen van 2020, die worden gehouden in het land Sakura, juist in de hoofdstad van Japan, Tokio. Ondertussen heeft INASCOP-voorzitter Erik Thohir bevestigd dat alle voorbereidingen actiegericht moeten zijn, met de resterende 68 resterende dagen. Volgens Erik, met minder dan 3 maanden tijd zal het idee van een discours slechts tijd kosten. Erik beweerde ook dat vergaderingen met alle afdelingen die verband houden met de voorbereiding van de Aziatische Spelen altijd worden uitgevoerd. De vergaderingen worden elke dag gehouden om te bespreken wat er de volgende dag zal gebeuren. En het management moet professioneel, transparant zijn en een visie en missie hebben. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Namamu bergema, maknai
Beste luisteraars, we zijn weer terug met Miss Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. De streaming in www.voyenews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van toeristische bestemming in Banyuwangi, Oost-Java. Dus blijf dan met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Teluk Ijo is een baai die van alle natuurlijke schoonheid heeft en zich in het district Banyuwangi Subdistrict Pesanggaran bevindt. Omringd door prachtige natuurlijke bossen klinkt zingende vogelfluiten met wind- en golfgeluiden als het geluid van een natuurlijke orkest waarvan gedacht wordt dat het onze ziel en geest kalmeert, vooral voor dagelijkse routines problemen. Luisteraars, waarom heet deze bij Teluk Hijau of in het Nederlands de Groene Bij? Omdat, zoals we weten, de zee meestal blauw is. Maar als u eenmaal in deze bij bent, wordt u getrakteerd op een landschap van bij dat een groene kleur heeft. Daarnaast ziet u hier ook het exotisme van deze tour, zoals wit zand en watervallen van wel 8 meter hoog. Luisteraars, Teluk Hijau heeft een uniek wit zand dat gemakkelijk aan de huid kan worden gehecht. Naast watervallen zo hoog als 8 meter, aan de westelijke en oostelijke uiteinden zijn er ook rotsen. Deze baai heeft ook een kristalhelder zeewater en een prachtige atmosfeer waardoor iedereen die het zich verbaast zal voelen. Hier kunt u ook zwemmen of gewoon water spelen. Frisse watervallen gelegen aan de oostkant, met een gemiddelde ontlading, vaak gebruik om het lichaam na het zwemmen in het strand te spoelen. En voor wie van kamperen houdt, is op deze locatie ook goed genoeg om een tent op te zetten. Luisteraars, om deze Teluk Hijau te bereiken als u van de stad Jember vertrekt, is de afstand tot het strand Rajakwesi ongeveer 106 kilometer. Dit is waar het voertuig kan worden geparkeerd. Dan moet u nog steeds ongeveer 2 kilometer lopen. Om dit Rajakwesi strand te bereiken is de weg die u moet doorlopen ook droog, omdat u op en neer moet wandelen door het bos en de struiken op de heuvel. Hoewel de reis is vrij moeilijk, maar garanderen dat u niet het gevoel hebt gewicht. Dit komt omdat aan de linkerkant u kunt genieten van het uitzicht op de zee. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Teluk Hijau in Banyuwangi, Oost-Java. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië. Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Ine Heriani in het programma Diversen. Vandaag zullen we over de bescherming van tarsius bespreken. Er zijn tenminste 9 soorten van tarsius in de wereld. 2 zijn in de Filipijnen, terwijl de resterende 7 soorten worden in Sulawesi, Indonesië gevonden. De bekendste zijn de 2 soorten die in Indonesië worden gevonden, namelijk tarsius tarsier en tarsius pomilus. Alle soorten spookdieren zijn zeldzame en beschermde dieren in Indonesië. Tarsius is een petit primaat omdat het slechts een lengte heeft van ongeveer 10 tot 15 centimeter met een gewicht van ongeveer 80 gram. Zelf, Tarsius pumilus of pygmy tertiae, het kleinste type Tarsius, heeft alleen een lichaamslengte tussen 93 tot en met 98 mm en gewicht 57 gram. De staartlengte ligt tussen 197 tot en met 205 mm. Tarsius heeft ook een uniek hoofd omdat het tot 180 graden naar rechts en links kan roteren als een uil. De oren van deze bedreigde dieren kunnen ook worden verplaatst om de aanwezigheid van prooien te detecteren. De meest bijzondere van Tarsius is zijn grote ogen. De grootte van zijn ogen is groter dan zijn eigen brein. Deze ogen kunnen worden gebruikt om scherp in het donker te kijken, maar in tegendeel, deze dieren kunnen overdag nauwelijks zien. Tarsius is een nachtdier. Daarom jaagt Tarsius 's nachts. In Bantimurung Pulosaurang National Park, Sulawesi, is Tarsius beter bekend bij de lokale bevolking als Palau Cengkeh of Squatraten in het Indonesisch. Hoewel Tarsius in het bos leven, neemt de bevolking momenteel af. Tarsius is er nooit in geslaagd om een broedkolonie in een kooi te vormen. En als hij opgesloten zit, is het bekend dat spookdieren zichzelf verwonden en zelf doden vanwege stress. Insight is succesvol geweest in het herstellen van de Tarsius-populatie op Filipijnse eiland Bohol. De Filipine Tarsier Foundation heeft een semi-wilde kooi ontwikkeld die ligt gebruikt om nachtelijke insecten aan te trekken die tarsiers voeden. De populatie van bedreigde tarsiers, werelds kleinste primaat die in de bossen van Sulawesi leeft, wordt geschat op 1.800. Dit daalde drastisch in vergelijking met de afgelopen 10 jaar, toen het aantal dieren met de naam Latijn Tarsius dit spectrum nog steeds ongeveer 3.500 stuks bedroeg. Zelfs voor Tumulus pumilus, naar verluidt zeer zeldzaam omdat hij zelden opnieuw wordt gevonden. De achteruitgang van de meer gespierde bevolking is te wijten aan de vernietiging van bossen als de belangrijkste habitat van deze bedreigde soort. Dus, het zou leuk zijn als we doorgaan met het bos te behouden. Opdat unieke dieren zoals spookdieren nog steeds te zien zijn vorm voor onze kinderen en de kleinkinderen. Oké, luisteraars, dat was het programma die we zijn voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes over Ramadan. En als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje La Ilaha Illallah. Door Opik. Veel luisterplezier.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah.
Luisteraars, dat was het liedje La Ilaha Illallah door Opik. Opik is een van de zangers in Indonesië die consequent religieuze albums uitbrengt. Het liedje La Ilaha Illallah is opgenomen in het album Sang Maha Cahaya, dat in 2016 werd uitgebracht. Elk religieus album uitgebracht door Opik is een van zijn inspanningen om luisteraars te informeren om God te blijven herinneren. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Hanya Padamu Aku Bergantung luisteren. Veel luisterplezier!
Aku sujud mengikuti kewajibanku, ku sucikan diriku. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Padamu ku bergantung dalam hidup dan matiku. Hamba insan biasa yang terluput dari dosa. Dosa segala puji bagimu.
Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Hanya padamu ku bergantung dalam hidup dan matiku. Hamba insan biasa yang tak luput dari dosa. Dosa segala puji bagimu. Ya Allah, ya Tuhanku, bimbinglah jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia. Bimbinglah jiwa rapuh ini menuju tempat bahagia.
Luisteraars, dat was het liedje Hanya Padamu Aku Bergantung door Reni Jayusman. Het nummer is opgenomen in het album Sujud, dat is uitgebracht in 2016. De muziek van dit liedje, gemaakt door Liz Hadi, is gearrangeerd door Edi Kemput. Het liedje werd voor het eerst gepopulair gemaakt door de vriend van Reni Jayusman en de topzanger Gito Rolis. Dit liedje vertelt het verhaal van een dienaar die zich overgeeft aan Allah subhanahu wa ta'ala. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Istighfar luisteren. Veel luisterplezier! MUZIEK
pengabdianku padamu Allah, ampuni daku, ku jalankan segala perintahmu, namun kadang tak
luisteraars, dat was het liedje Istighfar door Hedy Yunus. Dit liedje, dat ook in 2016 werd uitgebracht, staat op het album getiteld Solat. Volgens Hedy Yunus zit de muziek vol met melodieën die gemakkelijk is om naar te luisteren, zodat je dit op elk moment kunt horen, niet alleen in de maand van Ramadan. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, presenteren we ander liedje met de titel Lillahi Ta'ala, door Sarah. Ik ben Irham, veel luisterplezier en tot volgende editie.
Siapa-siapa hanya sebutir debu.
Vanuit Jakarta, RRI Worldins, de stem van Indonesië. RRI Worldins, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Bedankt. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worldienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Worldienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Worldienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.